Het eerste wat er in mij opkomt zijn die middeleeuwse... Hoe heet dat? Van die schilden, hè? Het heeft kleur. Dus het heeft ook iets vrouwelijks, vind ik.
In een van de niches in het voormalig klooster op buitenplaats Dorenburg zweven 5 kleurige torso's. Het zijn kledingstukken, maar als je van dichtbij kijkt, zie je dat alles is gemaakt van hout.
Oh ja, oh, het is uitgesneden. Wauw.
Tjoep heet het werk. Dat betekent hout in het Farsi. Het werk gaat over identiteit en hoe je als mens moet meebuigen als je migreert naar een nieuwe cultuur.
Ik heb ook 18 jaar in Suriname gewoond, dus ook een andere cultuur. En het is inderdaad kunst jezelf te blijven, waar je ook bent.
Is dat niet vanzelfsprekend?
Nee, ik denk niet altijd. Hè. Ik denk dat mensen zich vaak spiegelen aan anderen en dat anderen misschien beelden over jou hebben of oordelen. En de kunst is om je daar niet door te laten raken en gewoon jezelf te blijven. Dus dat is niet zo vanzelfsprekend. Ik denk dat ook heel veel mensen zich proberen aan te passen aan hoe zij denken dat mensen, wat mensen van je verwachten.
Even later ben ik op de buitenplaats met mijn goede vriendin Sarah Safi Harp. We lopen langs de kunstwerken uit de groepstentoonstelling. En bij het werk met de houten torso's staat ze stil.
Wat zie je?
Ja, het is allemaal een soort van schild. Kan niet echt je zwakte tonen.
Is dat jouw associatie?
Ja, moet goed wapenen. Ja. Ja, ik weet niet als het echt eigenlijk ook een schild is of ook een harde huid die je krijgt door de tegenslagen die je voelt als buitenlander ook. Ik denk dat het ook een soort van, ja, bijna eelt is, dat je het zo kan zien. Ja, het raakt me.
Sarah herkent iets in het werk. De kunstenaar, Mehdi Mashayeghi, kwam uit Iran naar Nederland om aan de kunstacademie in Arnhem te studeren. Sarah kwam als 18-jarige uit Libanon naar Nederland om architectuur te studeren in Delft.
Hoe ga ik mijn buitenkant voordoen? Welke woorden gebruiken ze? Cool, vet, tof, ja hoor. Ja, maar ik heb nooit ook meegedaan met de boterham met kaascultuur.
En met ja hoor?
Met ja hoor zeker. Ja hoor. Ja, regelmatig. Ja hoor, ja.
Toch klinkt het een beetje gek als je het zegt.
Gek hè? Gek. Ik vroeg van ook in het begin van, maar wat betekent dat?
Dit is Exodus de Expo. Van Extinction Rebellion tot Winti. In deze podcast staan we stil bij 4 werken uit de groepstentoonstelling Exodus van het Bijbels Museum en Buitenplaats Dorenburg. In deze tentoonstelling zijn 28 kunstwerken te zien die het eeuwenoude verhaal Exodus verbinden met ons leven nu. Mijn naam is Lotte en in deze aflevering ga je luisteren naar Zoeken naar thuis. Ik vraag Sarah of ze wil vertellen over haar eerste cultuurshock in Nederland.
Er waren heel veel. Bijvoorbeeld, ik kwam in een studentenhuis terecht. We woonden met z'n tienden. En dan, wat mij verbaasde, is dat iemand dan iets uit de koelkast pakt. Dat inschenkt. En dan weer de fles dop draait. En weer terugzet in de koelkast en het opdrinkt voor je gezicht. Zonder te vragen als je ook wilt. Dat choqueerde mij. En ik ging dan logeren en dan gingen we aan tafel. En het grappige is je zit aan tafel en je gaat eten. En dan word je gevraagd, wil je eten of wil je salade? Maar dat je denkt van, ja, maar we zitten hier toch te eten. Natuurlijk wil ik. En dan zeg je ja. En dan daarna is, wil je nog wat? En dan natuurlijk, ja, dan ben ik gewend om te zeggen, nee hoor. En dan is het oké. En dan gaat die boord weg. En terwijl, zeg maar, ik ben gewend dat je zegt nee. En dat er dan wordt gezegd, nee joh, neem alsjeblieft, kom op, je hebt niks gegeten. Jalla, jalla, eet. En nu had ik de hele nacht honger. Of bijvoorbeeld, ik ging toen liggen in bed en toen was zo de vraag van, ja, heb je genoeg dekens? En dat ik zei, ja hoor. En dan, oké. En de hele nacht koud.
Sarah kwam uit een warm land met warme mensen. Hier was alles koud. En daarbij kwam dat Sarah in elk sociaal contact bezig was om de ongeschreven regels te ontcijferen. Dan is samen zijn met anderen wel erg verwarrend en vermoeiend.
Ja, nou, als ik heel eerlijk met je ben, was het gewoon eerder van, ik wil zo snel mogelijk terug naar mijn kamer. Waarin ik de deur dicht kan doen en een soort van even kan weer zijn wie ik echt ben of zo. Of dat ik niet meer ook hoef te faken.
Kunstenaar Mehdi ontvangt me in zijn atelier in Amsterdam.
Eindelijk mee.
Ah, hier zit jij.
Ja, ja.
Mag ik kijken?
Ja, zeker, ga je gewoon links. Is het makkelijk.
Er staat een grote lasersnijder waarmee die houten platen in vormen snijdt. Aan de muren hangen tekeningen en proefjes. En in de hoek staat een bench met twee hondjes.
Hout is niet een materiaal dat je gaat van een kleding maken. Dat is niet heel erg gewoon geschikt. Is niet aangepast. Werkt gewoon niet. En het blijft gewoon stijf. Ik probeerde van hout allereerst hout flexibel maken. Om in kleding te verwerken. Net als gewoon wat het gebeurt voor een migrant, omdat het naar een ander land gaat. Dat je moet gewoon zelf integreren, zeg maar.
Hout flexibel maken is net zoals het integreren in een andere cultuur, zegt Mehdi.
Ja, en kan in kleding van hout, maar dat is best wel lastig, allereerst. En ten tweede, neemt heel veel energie, tijd.
Dus het is mogelijk, maar het is niet makkelijk.
Nee, klopt. Dat is het, precies, ja.
De houten kledingstukken van Mehdi zitten vol symboliek. Deze kledingstukken hangen in musea. Maar in alledaagse kleding zit misschien wel net zoveel betekenis.
Ik weet nog wel heel goed de dag dat ik besloot om te gaan shoppen. En dat ik kwam in de H&M. En dat ik dacht bij mezelf van, ik ga vandaag een nieuwe identiteit kopen. Maar wat zal ik zijn? Welke van de Nederlandse versies die er zijn, ga ik kiezen?
Welke versies had je ontdekt?
De skate-achtige type. De surfers-achtige vibe. Dus hoodie en baggy pants. Of je hebt, zeg maar, degene die spijkerbroekje en Colbert-achtig of blouseje. Of je hebt, zeg maar, de een beetje hippie-achtige. En het was leuk, want ik had echt serieus alle drie de stijlen gepakt. En ik dacht van, wie ga ik nu zijn? Wie ga ik zijn? En uiteindelijk had ik voor de bohemian versie gekozen.
Ja, wat had je dan aan?
Ja, een beetje flowy rokken en een beetje een soort van, ja, hippie-bloesjes-achtige iets.
Sarah studeert, stopt later met haar studie, verhuist naar een andere stad, maakt vrienden en begint een eigen dansschool. De ongeschreven regels worden haar langzaam duidelijk en ze leert vloeiend Nederlands. Maar wat nooit verandert, is de heimwee.
Voelde je het meer als je hier was of voelde je het meer als je in Libanon was?
Ja, allebei. Want als ik daar naartoe ging, dan was het ook weer een bezoek naar mijn ouderlijke huis, terwijl ik ondertussen, ja, weet ik veel, 7 jaar verder weer een ander persoon ben geworden. En dan terugkom naar weer een soort van kind bestaan. Dus dan is er ook niet echt een kans om mijn eigen land te voelen en te ontdekken als volwassene. Want ja, ik wil ook graag familie zien. En dan als ik daar was, dan was het soort van, waarom ben je niet getrouwd? En waarom doe je niet wat? Waarom ben je gestopt met architectuur? En ik hoorde er niet bij. heb niet leren autorijden in Libanon, wat daar heel essentieel is. Dus bepaalde volwassen dingen daar weet ik niet. Waardoor het ook weer voelt van als ik daar ben, ben ik kind. Maar dat ben ik ook niet. Dus dan ben ik gewoon niet thuis.
Als je daar ook gaat, dan...
Naar je thuisland bedoel je?
Ja, ja, naar Iran eigenlijk. Dat had ik wel ervaren eigenlijk 2 jaar geleden. Dat ik ben geweest voor de eerste keer. Na 8 jaar eigenlijk. En dan voel je gewoon dat... Daar oké, pas je niet 100% daar. Omdat het is echt... Ja, is een soort van dat het niet... Je voelt niet daar, je voelt niet hier. En het is een soort van zweefgevoel. En die zweefgevoel dat je hebt... Dat het tussen 2 landen, 2 culturen ben jij... En was je, ik snap het heel goed dat je moet sommige dingen hebben om te vastgrijpen eigenlijk. Om te een beetje thuis voelen, weet je? Omdat je hebt dat nodig als mens. Als je ook ouder wordt, wordt het gewoon meer belangrijk, vind ik. Denk ik, voor mezelf in mijn geval.
Iets vastgrijpen waardoor je je toch een beetje thuis kunt voelen. Daar zie ik Sarah ook vaak naar zoeken. Een aantal jaar geleden hield ze zich vast aan een droom.
Het was in 2016. Toen was ik in Libanon geweest. En toen was het thema van wanneer ga je trouwen heel erg dominant.
Je was inmiddels 9 jaar weg eigenlijk.
Ja,
dus, hè?
Inderdaad. 9 jaar weg. En het was niet alleen maar een wens die hun hadden. Het was een wens die ik enorm voor mezelf had. En ik deed daar ook echt mijn best voor. Ik stelde me voor open, ook in Nederland. Van nou, wat past er bij mij? Een Nederlandse man, een Libanese man. En waar zijn die? Die zijn er niet. Een Arabische man. En het was allemaal drama. Gewoon niet. En ik dacht, ja, maar misschien pas ik ook in allebei niet. Misschien moet ik ergens heel anders heen, ergens heel ver. En een beetje mijn hart volgen, mijn passie volgen. Want ja, ik hou heel veel van kizomba. Dat is een Angolese dans eigenlijk. Maar al die teksten zijn in het Portugees. Dus ik dacht, ja, ik wil Portugees leren, dus... Ik ga naar Brazilië. Want misschien ontmoet ik daar de liefde van mijn leven. Want er zijn heel veel Libanezen in Brazilië. En misschien is dat daar mijn thuis. Want het is daar warm ook. En ja, mensen zijn warm. En ik ben dan heel ver. En wie weet, voelt dat daar dan thuis? Ik dacht juist eigenlijk, ik wil ergens naartoe... wat niks te maken heeft met beide. En kijken hoe dat is. Misschien pas ik daar wel meer. Eigenlijk ook mijn dansschool gesloten. Mijn spullen verkocht. Mijn huis opgezegd. Visum aangevraagd. En met de rugtas ben ik gegaan achter mijn droom na. Om daar een dansopleiding te doen van mijn dromen. En... mijn intentie was om daar dan echt een paar jaar te zijn. Helemaal ja, te leren. Te leren ook wat ik zo graag wilde. En ik werd niet toegelaten. Ik heb auditie gedaan en ik werd niet toegelaten.
Ook zonder dansopleiding wilde Sarah het leven in Brazilië een kans geven. Maar het bleek niet de oplossing waar ze zo op had gehoopt. Ook daar voelde ze zich ontheemd. En sindsdien woont ze weer in Amsterdam.
Het voelde als heel erg falen om hier weer terug te zijn. En een domper. Als je zo'n droom hebt van ik ben even een paar jaar in een tropische leven. En dan kom je weer hier terug. En dan vergeet niet uit te checken met je OV-chipkaart. Dat is echt even een hele mooie babbel van droom die wordt geprikt. En dan, ja, check je gewoon uit met je OV-chipkaart. En ook was het ook fijn, want ik heb hier ja, toch ook een basis van vrienden die mij konden ondersteunen. En dat is heel fijn.
Zit daar ook iets van thuis in of een thuisgevoel?
Zeker. Zeker. Ja.
Maar sommige dingen die Sarah mist, die ervaart ze pas weer als ze voet op Libanese grond zet.
Daar zijn zeg maar de dingen die zo vanzelfsprekend zijn, zijn ook weer echt een verademing, zeg maar. Wij zeggen tegen iemand die je niet kent, ammo, wat betekent ankel. En dan zegt diegene tegen jou ook ankel, zeg maar. Dus,
oom, tegen jou?
Ja, ja, dus zeg maar, kijk, je kan zeggen tegen je moeder mama, maar ook je moeder kan tegen jou zeggen ja mama. Galas ja mama, stop mama. Dus het is heel bizar, maar je kan dus dezelfde woord gebruiken voor elkaar. Dat is heel apart, maar it works that way. Of alsof de man van de supermarkt zegt, mijn nichtje of zo. Ja, hallo nichtje. En dat hij even kijkt van, dat hij even naar je kijkt van, hey, zal ik tillen naar je auto? Of dat hij zegt tegen je, deze sinaasappelen zijn echt lekker. Of dat hij met me meekijkt van dat ik de beste tomaten heb gekozen.
Kun je me eens vertellen hoe je er nu in staat in het gevoel van, ik leef hier, dit is blijkbaar waar ik woon in Nederland?
Het zijn hele gemengde gevoelens. Van heel veel heimwee, heel veel verlangen. En ook een hele, hele, hele diepe dankbaarheid om hier te kunnen zijn. Amsterdam, die prachtig is, met haar grachten en bruisend. En dat het feit dat als je belasting betaalt, dat er wel werkende stoplichten zijn. Dat zijn allemaal hele leuke dingen.
Toch zei je me de vorige keer dat we elkaar spraken, ook van, ik hoop dat ik hier over 10 jaar niet meer woon.
Ja, dat hoop ik wel.
Bij gebrek aan thuis heb je iets nodig waaraan je kunt vasthouden, zei Mehdi. Iets wat jou een beetje thuisgevoel geeft. Ik vraag hem om een voorbeeld te geven.
Een van onze honden heet Bijan. Bijan is een Iraanse naam. En in onze cultuur, we hebben een soort van verhaal, oude verhaal, net als Romeo en Juliet, zeg maar. En in onze cultuur, Bijan is Romeo. Snap je? Dus en mijn moeder had vroeger een hond en die heette Bijan ook. En normaal gesproken is het een beetje gek dat je echt... omdat Bijan is echt een soort van heel romantische naam is. Meestal mensen doen ze dat niet. Maar dat vond ik heel fijn, om te, zeg maar, die hond ook gewoon dat te noemen. En voelt ook goed, zo moet ik zeggen.
Laatst ben ik een initiatief begonnen en dat heet Echt el Gherbe. En Gherbe is eigenlijk een term die wordt gebruikt door Arabieren die niet meer in hun thuisland wonen. En er zit heel veel emotie in dat woord. En er wordt ook heel veel over gezongen. Door heel veel artiesten wordt er gezongen over el Gherbe. Omdat er ook natuurlijk zoveel mensen uit Midden-Oosten en Noord-Afrika die dan ja, hun land toch hebben moeten verlaten, hebben moeten vluchten. Dus het is een heel common woord van heel veel pijn. Gharib means strange of vreemd eigenlijk. Dus sinds kort ook dankzij mijn danslessen, waar er ook vrouwen uit Midden-Oosten naar mijn les komen en uit Noord-Afrika, zeg maar, Egypte, Marokko, Tunesië en zo, dat die vrouwen naar mijn lessen komen en zeiden van, ik voel me zo alleen, ik voel me zo alleen. En toen dacht ik, oké, wat is je nummer? En toen heb ik eigenlijk hun nummers verzameld en ben ik een avond begonnen bij mij thuis. Gewoon heel klein. En dat we gewoon samen kwamen alleen om ons taal weer te praten en te horen van ieder waar die mee worstelt. Dat was echt heel magisch. Dat ik ook denk van ja, ik voel me zo powerless. Maar ergens heb ik ook echt power. En met die kleine power die ik heb... Ik kan toch wat. Ik kan toch wat. Het is niet hetzelfde, maar ik kan toch wat doen. Om hier te creëren voor mezelf en ook voor anderen.
Je luisterde naar Exodus de Expo. Van Extinction Rebellion tot Winti. Een vierdelige podcast van het Bijbels Museum en Buitenplaats Doornburg. Gemaakt door Babette Rijkhoff en Lotte van Galen. Deze aflevering werd gemonteerd en gemixt door Giel Verbakel. De groepstentoonstelling Exodus is tot en met 24 september 2023 te zien op Buitenplaats Doornburg in Maarsen. Kijk op exodus.nu voor meer informatie.
De geur van Libanon mis ik.
Hoe ruikt het?
Naar
benzine.
Heel veel vuilnis. maar ook, het is niet te beschrijven. Ja.